En vanavond zijn we dan toe aan Titus hoofdstuk 3. Het laatste hoofdstuk van Titus, hetgeen gewoon aansluit bij wat hiervoor al geschreven stond over de gemeente als zodanig. Maar ik lees daarvan de eerste verse van Titus hoofdstuk 3, waar staat: vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn, dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes, dewelke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. En met deze woorden, deze laatste verse die we nu gelezen hebben, zijn wij weer terecht waar de apostel ook al was in het einde van hoofdstuk 2... namelijk bij wat ik altijd noem een soort van samenvatting van heel de tegenwoordige waarheid, heel de gemeentelijke waarheid ook feitelijk. Want daar gaat het natuurlijk over. Nadat wij in hoofdstuk 1 en een deel nog van hoofdstuk 2 bepaald worden bij de ambtsbediening. Ik lees snel even het woord dat boven hoofdstuk 1 vers 5 staat. Dan heb ik tenminste een goede term, de ambtsbediening. Nadat dus gezegd wordt hoe dat zit met die ouderlingen, zoals ze genoemd worden, gaat de apostel in op de algemene positie van de gemeente als zodanig, waarvan die ouderlingen dan toch voorgangers en daarmee dienaren zouden zijn. We hebben het daar uitgebreid over gehad, dus het is niet de bedoeling dat ik daar op terugkom. Maar hoe zou je de gemeente kunnen dienen of daarin kunnen fungeren als voorbeeld, of als, zelfs als leider of herder, of wat voor termen de Bijbel ook maar gebruikt, als je niet weet wat de gemeente eigenlijk voor een ding is? En dat is dus mijn vaste uitdrukking altijd, een beetje grof misschien, maar in de hoop dat u hem onthoudt, hè? Daar gaat het om, hè? Dat u weet wat de gemeente voor een ding is. Want ja, je kunt wel zeggen, God bouwt in deze dagen de gemeente, maar wat is dat dan? En dat is wat de apostel in deze laatste hoofdstukken steeds opnieuw naar voren brengt. Want de Heer verzamelt zich een volk voor zijn naam. Een eigen volk. Hij reinigt dat volk. Dat is vers 14 van hoofdstuk 2, waar we vorige keer waren. Hij zou zichzelf een eigen volk reinigen, ijverig in goede werken. En we hebben er uitgebreid bij stilgestaan, heel uitgebreid mag ik wel zeggen, bij deze positie van de gemeente die wel degelijk geroepen is om de Heer te dienen. Wij zijn niet uit werken zalig geworden, maar het neemt niet weg dat wij geroepen zijn tot werken. Wel degelijk, niet om zalig te worden, maar eigenlijk omdat we dat al zijn. Adeldom verplicht, zeggen wij in het Nederlands. Alhoewel, hoe dichter je bij Den Haag in de buurt komt, hoe meer ik altijd denk dat het in het Frans moet. Maar, toma. Adeldom verplicht, zo is het ook. Want wij als gemeente, dat wil zeggen wij als gelovigen, uit onze bedeling, en voor degene die van bedelingen niks willen weten, zeg ik het toch gewoon anders. Wij gelovigen, sinds de opstanding van Christus en voorafgaand aan zijn wederkomst, wij zijn nou eenmaal eerstelingen. Wij zijn de eersten die eeuwig leven hebben ontvangen, sinds het er was, door de opstanding van Christus namelijk. En op die grond zijn wij collectief een gemeente van eerstgeborenen. Dat is de Bijbelse term in Hebreeën hoofdstuk 12. En op grond van eerstgeboorterecht, want dat is wat het is, worden wij gesteld of gemaakt tot koningen en priesters. En die uitdrukking leen ik even uit Openbaring 1. Waar staat dat Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En op grond daarvan zouden wij hem heerlijkheid geven, staat daar. En dat hebben we vorige keer ook gelezen, maar toen stond het ineens in Efeze hoofdstuk 3. opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden de veelkleurige wijsheid gods en nog zo het een en ander, waar ik nou ook niet op terugkom. Maar de gedachte is dat wij een gereinigd volk zijn en wel gereinigd tot het priesterambt, zoals ook de oud-testamentische priesters gewijd werden met wij, water heet zoiets dan. De term staat niet in de Bijbel, dacht ik, maar zo zou je het bijvoorbeeld kunnen noemen. Ze werden gewijd met water, ze werden namelijk gewassen en daarmee aangesteld tot priesters. En zelfs bleef het zo alle dagen dat men dienst zou doen, zou men zich eerst reinigen bij het koperen wasvat, of later de koperen zee, zoals het ding genoemd wordt, in de tempel later. Hè? Maar zo zijn wij, worden wij, zijn wij gereinigd tot zijn eigen volk, opdat we ijverig zouden zijn in goede werken. Het zijn dezelfde woorden als uit Efeze 5. Opdat hij ons reinigen zou, ons heiligen door het water, badwater, nou, door het woord. En dat is inderdaad wat gebeurt. Wij worden gereinigd door het woord, zoals onze broeder er straks al aangehaald heeft. En dan ijverig in goede werken. Dat staat natuurlijk ook in Efeze, hoofdstuk 2 is dat al. Hè? Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Niet uitwerken, opdat niemand roemen, vers 9, dan vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat is wat hier door de apostel Paulus in deze brief aan Titus herhaald wordt. En de woorden worden afgesloten in het laatste vers van hoofdstuk 2 met: spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst dat u niemand verachtte. Het punt is gewoon, wat de apostel zegt hier is gewoon: dit is de boodschap, dit is de prediking. Onderweg hier naartoe dacht ik er nog aan, ik denk nou, als ik dan met de mensen aan de praat raak voor ik begin te spreken, dan beginnen ze natuurlijk toch te vragen over toestand in de wereld, weet u wel. Toch? En dan, het is dat ik een onderwerp heb, anders zou ik daar ook ongetwijfeld over spreken. Ik denk altijd, mensen staan er nu voor open misschien, voor profetisch woord. In de praktijk meestal niet hoor. Of men is op sensatie belust, maar die gaat gauw genoeg over. Dus dan is men weer niet geïnteresseerd in profetisch woord. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, profetisch woord, dat is natuurlijk zo. Maar de belangrijkste boodschap voor ons is toch de boodschap met betrekking tot ons leven van vandaag. Hoe ook de omstandigheden in de wereld zijn. En wat oorlogen betreft, die zijn er altijd geweest. Dat zei Matthäus 24 ook al op voorhand. Dus er is niet zoveel nieuws in de wereld, begrijp je me goed, daar is nieuws. Ook in het licht van het profetisch woord, lijkt mij. Maar goed, zoals gezegd, dat is het onderwerp niet, of voor vanavond ook niet. Het belangrijkste onderwerp is en blijft ons leven van alle dag. Onze toewijding aan de Heer en onze toewijding aan de dienst waarin wij geplaatst zijn of waarin wij geroepen zijn. Nee, wij allemaal als gelovigen, ieder voor zich, wel degelijk. Want we hebben zo onze persoonlijke verantwoordelijkheid naar de Heer toe. Niet zozeer in verband met wat we wel of niet zouden doen, wij leven niet onder de wet, maar veel meer in verband met op welke wijze wij de Heer zouden dienen. Want daartoe zijn wij geroepen, tot dienstbaarheid inderdaad, ja. Uit de dienstbaarheid geroepen, in de vrijheid gesteld, maar in de vrijheid geplaatst, omdat we die vrijheid zouden gebruiken om de Heer en dus elkander te dienen. Met dank aan Efeze 5, waarvan dit wel een erg korte samenvatting was dan. Maar goed, en daarom staat er: spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst. Zo is dat inderdaad. Op grond van die roeping van de gemeente, want ik neem nu gewoon de draad op. Op grond van die roeping en positie van de gemeente zou men wellicht al filosoferend, wat een groot woord is, allerlei conclusies kunnen trekken met betrekking tot ons praktische leven. En voordat we dat nou meteen zouden doen op de verkeerde manier, snijdt de apostel het meteen af. Want u weet hoe het is, hè? Als je zegt wij leven niet onder de wet, is er altijd iemand die zegt, dus je kunt maar aan. En dan komt er iets wat ik liever niet in het openbaar noem. Zondigen in het algemeen dus, hè? Je kunt me, vroeger zei ik dan, ja, dat kan. Tegenwoordig zeg ik, ja, dat kan, maar dat, ook als je onder de wet leeft, kan dat ook, hoor. En daar was het niet de bedoeling. En nee, en nu leven onder de genade, nou kan het ook, en nu is het ook niet de bedoeling. Zie? Waar het om gaat namelijk is dat we niet de wil des vleeses zouden volbrengen, schreef de apostel Petrus. Maar de bedoeling is dat we de dagen die ons resten in het vlees de wil Gods zouden volbrengen. Hetgeen onder de wet nauwelijks mogelijk was. Nou ja, onder de wet strikt genomen, in de hoop dat u mij begrijpt, onder de wet kon het absoluut niet. Het kon pas daar waar men zich beriep op de beloften die God gedaan had, in plaats van dat men zich beriep op de wet van Mozes. Maar goed, het was dus tamelijk ingewikkeld, zo niet onmogelijk. Nee, onder de wet is het onmogelijk goden te behagen, zo zonder meer, eigenlijk, hè? Maar goed, maar wij onder de genade, wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren te zijn des Nieuwe Testaments. Dat is 2 Korinthe 3. Of bekwaam gemaakt, dezelfde uitdrukking, om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Dat is Colossense 1. Maar het is wat hier ook stond en wat we gelezen hebben. Wij zijn namelijk gereinigd, opdat wij ijverig zouden zijn in goede werken. Dat is precies hetzelfde. We zijn bekwaam gemaakt om God te dienen namelijk. Dat is de bedoeling. Maar er zijn er natuurlijk die zullen zeggen, nou ja, als wij dan kinderen God zijn, punt 1. Punt 2, als wij dan nieuwe scheppingen geworden zijn. Punt 3, als we dan bovendien nog een hemelse positie, roeping en erfenis hebben ontvangen. Ja, dan hoef ik me van die wereld hier ook niks meer aan te trekken natuurlijk, hè. U weet wel, onder het motto, één is uw meester, kunnen we natuurlijk ook gewoon een lange neus trekken dan tegen Den Haag, of, want ik noem liever geen namen, hè? Zo van, ja, die maatschappij, die samenleving hier, dat volk, dat land hier, dat trekken we ons maar niks van aan, want wij zijn daar uitgetrokken uit de tegenwoordige boze wereld. Dat die boze is, hoeven we vandaag niet uit te leggen, toch? Wij zijn daarvan verlost. Is dan het idee. En dat snijdt de apostel meteen af. Want hij zegt tegen Titus. Ja, per slot is een brief aan die ene man en niet aan de gemeenteleden individueel. Dus hij zegt aan Titus, vermaan hen. Hij moest immers oudsten aanstellen en we hebben gezien dat het in de praktijk betekent en zodanig onderwijzen dat ze tot dat ambt bekwaam zouden zijn. Hè? Hij zegt, vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn. En zo verder. Want het blijft toch echt waar. Het eerste wat de Bijbel zegt is over de vrijheid en positie waarin we staan. We zouden de vrijheid van de wet gebruiken om elkander te dienen. En niet te gebruiken als oorzaak voor het vlees eten. Dat is één ding. En het andere is, maar het is wel degelijk de bedoeling dat je onderdanig bent aan de overheden en machten. Begrijp je me goed? Het gaat hier niet over hemelse overheden en machten zoals bijvoorbeeld in Efeze 2 en 6. Maar het gaat hier over overheden en machten op aarde. Dat weten wij zeker, omdat woorden van gelijke strekking ook op andere plaatsen genoemd worden. En ik moet daar natuurlijk meteen van zeggen dat u er niet meteen van hoeft te schrikken. De idee is gewoon dat wij de menselijke overheid gehoorzaam zouden zijn, voor zover dat mogelijk is, want men zou God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Er is een hiërarchie, natuurlijk, dat is zo. Het neemt niet weg dat voor zover dat in ons vermogen ligt, wij onderdanig zouden zijn, onderworpen heet zoiets ook, onderdanig onderworpen zouden zijn aan de menselijke overheid. Het standaard schriftgedeelte daarvoor, omdat het het uitgebreidste is, is dat van Romeinen hoofdstuk 13. Dat zoek ik dus even op. Romeinen hoofdstuk 13, waar in deze hoofdstukken vanaf het begin van hoofdstuk 12 ook gesproken wordt over het praktische leven, het leven in het algemeen van de gelovige mens hier op aarde. Daar wordt natuurlijk eerst gezegd in hoofdstuk 12 dat we veranderd zouden worden in ons denken, dat we zouden beproeven, of gewoon proeven, welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zou zijn. Dat is vers 2. Dat we onze verantwoordelijkheden zouden kennen en inderdaad op ons zouden nemen. Dat wil zeggen onze gaven beoefenen, heet zoiets. Al is het dan wat geforceerd uitgedrukt. Maar niettemin, zo staat het in de Statenvertaling dan althans. Daarna worden algemene kenmerken gegeven van het leven van de gelovigen. En daarna in hoofdstuk 13, vers 1. Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, zijn van God geordineerd. Zie. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat, en die de doen die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want, vers 4, want zij, die menselijke overheid, is Gods dienares, u ten goede, en zo verder. Het zijn sterke woorden waarop wij spontaan wel enige aanmerkingen hebben, mag ik aannemen. Maar toch, het is bijbels. Maar men zou er ook niet meer van maken dan er staat. Niet minder ook natuurlijk, maar ook niet meer. In de eerste plaats staat niet alle geest zij de machten over haar gesteld onderworpen, maar alle ziel. Als u begrijpt wat ik bedoel, maakt niet uit, ik vertel het toch wel. De ziel is namelijk de praktische wandel, de zichtbare wandel van de mens. Ik weet wel dat we bij ziel dikwijls denken aan het onzienlijke, maar dat is een misverstand. De ziel van de mens is in het algemeen zienlijk. Niet in alle aspecten, want wandel, kun je die zien of niet zien? Nou, voor het grootste gedeelte wel, hè? Ja. Kijk, de geest van de mens, dat is wat anders. De geest is echt het denken van de mens, is het inwendige van de mens. Dat heet geest. En er zijn er zelfs nog twee. Via onze Statenvertaling, want er zijn twee begrippen die in dat verband met geest vertaald worden. De een staat voor de geest die God de mens inblies bij zijn schepping. Nou ja, men vertaalt dat woord dan bij voorkeur toch maar weer met adem, al is het veel meer dan dat. Het is namelijk het levensbeginsel als zodanig, het leven zelf, zoals men dat van God, zoals de mens in het algemeen, de mensheid, Adam, dat van God heeft ontvangen enzovoort, met ook wat eigenschappen, met ook onder andere dat wat de Bijbel het geweten noemt als attribuut van die geest, maar dat woord komt niet zo vaak in de Bijbel voor. Meestal als je die geest tegenkomt, het Hebreeuwse ruach of het Griekse pneuma, dan gaat het gewoon over dat wat in de mens is, dat wil zeggen zijn denken. Inclusief alles, dat wil zeggen al wat hij weet en al wat hij geworden is eigenlijk. Ook wat hij verzameld heeft, zijn kennis en ook zijn bewustzijn, dus ook aan zijn denken enzovoort. Dat heet niet ziel, dat heet geest. In de Bijbel, daarbuiten, verdiep je er maar niet in, want het is één grote warboel. Men kent het onderscheid toch tussen die begrippen niet meer. Maar in de Bijbel, geest is het denken van de mens. Het is ook een zekerheid, het is een weten en dat soort dingen meer. Maar de ziel is gewoon de wandel. Ik ga dat vanavond niet doen, maar het is ook heel gemakkelijk aan te tonen. Er zijn schriftplaatsen waar die twee woorden zelfs afgewisseld worden, zodat meteen duidelijk is wat het is. Ziel, namelijk de wandel. Kun je dat zien? Ja, tot op zekere hoogte wel. Maar de ziel is de bezigheid van de mens. Daarom is men met hart en ziel fietsenmaker of zo. Begrijp je wel? Dat is met heel zijn wezen. Het praktische leven is dat. Dus de ziel. Nou goed. En het is dus in hoge mate toch de zichtbare mens. Dat kan trouwens moeilijk anders, want hoe je dat in de Statenvertaling niet terugvindt, komen we nogal eens het woord lichaam tegen als vertaling van het woord ziel. Nefesh in het Hebreeuws. Sterker nog, er wordt in het Hebreeuws van het Oude Testament gesproken over de dode ziel. En dan vertaalt men het met dood lichaam. En er is zelfs één schriftplaats, als ik me goed herinner, maar misschien zit ik ernaast, één schriftplaats waar staat ziel en waar men het vertaalt met dood lichaam. Zo sterk is dat. Maar ja goed, dat is het eind van de menselijke wandel. Want u weet het, de ziel die zondigt zal sterven. Hebben die ervaring ook? Je krijgt mormonen aan de deur en ze beginnen een discussie met je over de vraag of de mens een onsterfelijke ziel heeft. Dus ze tonen je aan uit de Bijbel dat dat zo is. Nee, dat het niet zo is, dat hij een sterfelijke ziel heeft. En daar schrik je van. Maar ze hebben volkomen gelijk. En ieder die zijn Bijbel leest zou dat ook moeten weten. De mens heeft geen onsterfelijke ziel. Hij is een sterfelijke ziel. Hij is een sterfelijke ziel. Heb je het? Ja. En verder de mens in het algemeen, of dat nou geest, ziel of lichaam heet, is sowieso sterfelijk hoor. Alles, het hele geheel is sterfelijk. Maar de ziel in elk geval, want de Bijbel zegt het gewoon, hè. De ziel die zonder zal sterven. Makkelijk te onthouden, vooral omdat het een mooi voorbeeld is van alliteratie. De ziel die zonder... Je moet niet slissen bij zo'n... De ziel die zonder zal sterven. Heel simpel, hè. Nou goed. En alle ziel zij de macht over aangesteld onderworpen, wil zeggen dat het gaat om de levenswandel als zodanig, maar betekent tegelijkertijd dat wat ons denken betreft, en zeker ook wat ons geweten betreft, heeft de menselijke overheid daar in ieder geval helemaal niks over te vertellen. Gedachten zijn... Tolvrij is de uitdrukking, ja. Tolvrij, hoef je geen belasting over te betalen. Leuk, hè? Dat betekent inderdaad dat niemand er rechten op kan laten gelden, of het kan dwingen, of maar verhinderen. Wij zelf dikwijls ook niet. Hè? Ken je die discussie ook nog? We hebben nou nog tijd, hè? Ken je die discussie ook nog? De discussie over de vraag of de mens vrij is te denken wat hij wil. Het antwoord is uiteraard nee, dat is hij niet. Ja, hoe heette die man? Ik sta net te denken, hoe heette die man ook weer? Dat was Midas Dekkers, daar mag je niet naar kijken, hoor. Want het taalgebruik van die man, dat slaat ook nergens op. Maar soms heeft de evangelische omroep wel eens een mooie uitzending. Maar die had het daar namelijk over. Vond ik prachtig, want het is meestal een discussie onder christenen. En hij had het erover en hij demonstreerde dat die gedachte van de mens... dat de mens zelfs zijn eigen gedachten niet onder controle heeft. Hij is niet vrij om te denken wat hij wil. Hij kan zijn gedachten wel sturen, maar anderen kunnen dat ook. Die kunnen jouw gedachten ook sturen. Daarom ben je niet vrij om te denken wat je wil. Hij zegt, want als je nou zegt, denken jullie allemaal eens aan een bruine beer? Of was het een witte? Dat weet ik niet meer. Nou, witte dan maar, hè. Denken jullie allemaal eens aan een witte beer? Hebben we er geen problemen mee? We denken allemaal aan zo'n ijsbeer. En daarna zegt hij, nou is het de bedoeling dat we allemaal niet denken aan een witte beer. En dan zeg je, dan kom je van de beest nooit meer af. U weet, ik ben slecht in het bedenken van voorbeelden, waarvoor dus vriendelijk dank aan deze ongelovigen, denk ik. Maar dat even terzijde. Zie, er is niet vrij. En waar wij ons mee voeden, dat wat we in ons opnemen, is inderdaad bepalend voor onze gedachten. Maar niemand kan ze verbieden. Dus er kan ook geen controle op zijn, trouwens. En de Bijbel zegt dat ook. En bovendien hebben wij er in Nederland 80 jaar voor gevochten. Toch niet. Heb ik altijd geleerd op school. Voor gewetensvrijheid was het niet zo. En daarom moesten we van de Spanjolen af. Op die ene na dan, want die mag één keer per jaar nog langskomen. Hè? Omdat die heilig is. Nou goed. Goed. Alle ziel, dat wil zeggen in onze... Wat we doen en laten, in onze wandel, die wandel kan ook per auto en dat betekent het gewoon dat je rechts moet houden, niet door het rode stoplicht rijden, bewijzen van voorbeeld, dat soort dingen meer. En er zijn nog een paar dingen die wij moeten doen en laten enzovoorts. Dat is het dan. Hè? Het gaat over het praktische leven, dat is ook inderdaad zo. Alle ziel, zij de machten over aangesteld, onderworpen, want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, zijn van God geordineerd. Of namelijk de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Dan vraag je je af, waar heeft de apostel Paulus het over? Want hij zal het nou toch niet hebben over de laatste verkiezingsuitslagen. Dan wel formatie. En dat is zo, daar gaat het niet over. Waar Paulus het over heeft, is over de... Heel onbekende Bijbelse gedachten, behalve onder dispensationalisten dus weer. De onbekende, maar niettemin Bijbelse gedachten, dat God zelf de mensheid onderverdeeld heeft in volkeren. Ja, naar familie en naar taal dus. En naar hun landpalen, dat wil zeggen, hij heeft een afgezonderde... gebieden gezet. Is dat racistisch of niet? hangt er vanaf wat je onder racistisch verstaat. Heel goed, dat is waar. Maar het is wel onderscheid maken tussen ras en vermoedelijk ook tussen genetische eigenschappen en zo. Je mag het allemaal niet hard noemen, of wel? Hè? Ja, voor mij ook wel. Je ziet er niks bijzonders in. Zo is dat nou eenmaal. Maar God heeft dat gedaan. Mensheid onderverdeeld in volkeren. Zodat je meteen de conclusie kunt trekken dat waar die volkeren streven weer naar om allemaal door elkaar te lopen en één te worden, zijn zij dus toch in opstand tegen God. Dat kan al niet missen natuurlijk, want u kent de geschiedenis van Genesis 11. Toch? Van, hè? Waar de mensen zeiden, laten we bij elkaar blijven, laten we één gemeenschap blijven enzovoort. Laat ons ons eigen centrum kiezen, onze hoofdstad. Toch? En men bouwde toen één toren. Dat was er toen nog maar één. Wat? Nou ja, goed. Nou denk er maar eens over na, dat is niet verkeerd. Maar in elk geval, dat was in die geschiedenis van Babel. En daarna greep God in. Die zei, ja, maar dat wil ik niet hebben. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. En dus werd de mensheid onderverdeeld in volkeren. Inderdaad, op basis van afstamming. Dus je dat een ras noemt. Ik denk dat het zo heet, ja. In elk geval, dat is een Bijbelse aangelegenheid. Maar bovendien kregen die volkeren, elk volk, hun eigen, niet federale, algemene, internationale, wereldomvattende overheid. Ze kregen elk hun eigen overheid. Dat is het idee. Werd ook ingesteld, al lees je er makkelijk overheen. Maar er wordt echt de mens aangesteld om over de mens te heersen. Want er staat niet wie bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Maar er staat wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. De mens wordt aangesteld om heerschappij te hebben over de mens. Om menselijke zaken in goede banen te brengen. Om dingen te regelen enzovoort. De instelling van de menselijke overheid. En die huishouding, want dat is een huishouding die daarmee ontstaan is, die noemen wij, maar dat is niet een Bijbelse term, er is geen Bijbelse term voor, maar die noemen wij dan gewoonlijk vertaald uit het Engels de bedeling van het menselijk bestuur. En die bestaat nog, uiteraard. Lijkt mij duidelijk. Kan moeilijk anders, want tot in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe wordt gesproken over verschillende volkeren, waaronder inderdaad de Filistijnen en niet in de laatste plaats de Amalekieten. He? Toch, ja, goed, zo zit dat. Volkeren dus met hun eigen verantwoordelijkheid, hun eigen positie in het geheel en ook met hun eigen land in het algemeen gesproken. Daar vind je de instelling van de menselijke overheid en de stand dus van sinds de torenbouw voor Babel, maar eigenlijk moet ik zeggen in de praktijk pas sinds de vloed van Noach. In de praktijk pas na de torenbouw van Babel, zo was die. Hebben die nog? Officieel vanaf de zondvloed, want die dingen worden aan Noach gezegd. Maar de mens wilde zich niet verdelen. Integendeel deed het tegenovergestelde. Er waren er toen nog niet zoveel als nu. Maar toen het een keer toch een flinke menigte geworden was, toen greep God in en verdeelde hen over de aarde en werd de aarde onder hen verdeeld. Zo heet zoiets. Dat staat allemaal in Genesis 10 en 11. En daar gaat het dus over. Instelling van de menselijke overheid in het algemeen. Dat is inderdaad naar Gods wil. En sindsdien is die overheid, hoe die ook samengesteld wordt, waaruit die ook bestaat, sindsdien is die overheid Gods dienares. Het leuke van het vrouwelijke woord in Romeinen 13 vers 4, Gods dienares, is dat je het niet zou verwachten. Nou ja, misschien is het woord overheid een vrouwelijk woord, maar dan nog zouden wij het zo niet opschrijven. Maar de aardigheid is dat de overheid per definitie eigenlijk mannelijk is, omdat de overheid heerschappij heeft. Hebben jullie dat? En daarmee is het mannelijk. Kan het ook niet helpen. Zo liggen die begrippen nou eenmaal. Niettemin wordt de overheid genoemd Gods dienares. En daarmee wordt die overheid toch in een onderdanige positie geplaatst, overheid namelijk niet onderdanig aan het volk, zoals men dat in democratische kring wel eens wil voorstellen, wat tamelijk belachelijk is, maar men wil het ons zo voorstellen. Maar die overheid is in dienst van God. Niet in dienst van het volk. In dienst van God. Zie. En daarom heet ze dienares. De overheid zelf is onderworpen aan God. En de overheid als zodanig heeft ook inderdaad bepaalde verantwoordelijkheden naar God toe. Begrijp je me goed? Ik spreek over de instelling van het geheel in de dagen van of na, direct na de zonvloed en daarna de consequenties daarvan. Sinds de torenbouw van Babel en al wat daarmee samenhangt. Daarna is er nog wel iets aan toe te voegen, maar het verandert niet echt. Wat eraan toe te voegen is dat sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond en daarmee onze tegenwoordige bedeling der genade, dat sinds die tijd God officieel de wereld heeft losgelaten. De situatie waarin wij ons nog steeds bevinden. Maar ook dat neemt niet weg dat de volkeren als zodanig, als volkeren bedoel ik dus, de volkeren, volk voor volk, alsnog geoordeeld zullen worden. En dat is wat de Heer zou doen in zijn wederkomst. Wanneer de volkeren, Matteüs 25 bijvoorbeeld, wanneer de volkeren voor zijn aangezicht verzameld zullen worden. Begrijp je me goed? Het heeft ook van doen met levende mensen, individuele mensen bedoel ik. Maar het gaat wel degelijk over volkeren. En daartoe hoeft men maar de Oudtestamentische profetieën te lezen over zoveel verschillende volkeren. Of delen van volkeren, zo je wilt. Bijvoorbeeld over de Palestijnen en Amalekieten. Nu ik ze dan toch even genoemd heb. En niet in de laatste plaats Babel. En dat is niet New York of de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Nee, echt niet. Babel is gewoon Babel. Als je dat geweten had, dan had deze laatste tegenwoordige gebeurtenis je niet al te zeer hoeven verbazen. Wat er aan de hand is, dat ben ik serieus. Babel is gewoon Babel. En Babel zal alsnog geoordeeld worden. En het oordeel dat in de tijd over Babel kwam, dat is was begin van de geschiedenis van, bij het begin van de geschiedenis van Babel eigenlijk, zal in de toekomst alsnog over Babel komen. Aan het eind van de geschiedenis van Babel, maar Babel is dan nog steeds Babel, namelijk de hoofdstad van de wereld. De plaats waar rond alle volkeren der aarde verzameld zullen worden. Daar kom je niet zo makkelijk op, maar je hoeft alleen maar te bedenken dat onze zogeheten westerse cultuur en beschaving dan toch compleet de eerste kopje ondergaat. Nou ja, zal verdwijnen dan wel vernietigd worden wat er voor over is. Dat is ook inderdaad zo. En dan kom je vanzelf weer terecht in Midden-Oosten en in het bijzonder bij Babel. Nou, dat staat ongeveer ook in de krant van vandaag. Dus schiet aardig op die richting op. Want dat is wat er gaande is natuurlijk. Hè? Maar goed, daar zal ik me nou niet in verliezen. Waar het maar om gaat is dat de mensheid verdeeld is in volkeren. En elk volk heeft zijn eigen bestuur. Waarom dat zo is, ja, ik weet niet of dat ook gezegd mag worden nog. Maar dat is gewoon zo, omdat elk volk nou eenmaal zijn eigen overheid nodig heeft die het verdient. Die het nodig heeft. En dat is nou eenmaal verschillend. Iedereen begrijpt dat het ene kind het andere niet is. En dat je het ene kind anders moet opvoeden dan een ander. Althans, de methode is verschillend. Het doel mag hetzelfde zijn, maar de methode moet verschillend zijn. Want de kinderen zijn verschillend. Want mensen zijn nou eenmaal verschillend. Nee, alle mensen zijn gelijk, zegt men. Maar men is zo kort van memorie, dat kan hooguit betekenen dat mensen per definitie gelijke rechten zouden hebben. Fundamenteel, gelijke rechten. Maar mensen zijn niet gelijk natuurlijk. Godzijdank. Want het zou een vervelende boel worden in deze wereld. Hè? Dan kan ik net zo goed vanavond in de spiegel gaan kijken dan. In plaats van u aan te kijken. Als u toch net zo uitziet als ik dan. Of ik als u. Moet er niet aan denken. Maar moet ik weer uitknippen. Nou, in elk geval. Dan begrijpt u toch. Dan is er geen aardigheid meer aan. Hè? Maar het is natuurlijk wel degelijk zo dat volkeren hun eigen aard hebben. Is nou helemaal zo. En in hoge mate is dat omdat volkeren een specifieke afkomst, afstamming hebben. Leden van zo'n volk sterke genetische overeenkomsten hebben en al dat soort dingen meer. Het is geen populair onderwerp, maar niettemin is het van oudsher bekend. En ook vandaag is het natuurlijk nog bekend. Het is gewoon zo. Een van de grote problemen, politieke problemen, als ik me er even mee mag moeien. Ik ben per slot ook een Hollander, dus dan mag dat, hè. Die is me er even mee mag moeien. Een van de grootste politieke problemen van vandaag is eigenlijk dit. Dat er mensen van zulke verschillende komaf, met zulke verschillende geaardheid, is dat het goede woord? Of is dat seksueel belast tegenwoordig? Verschillende geaardheid, en ik bedoel al het andere behalve seksueel. Nou goed, mensen met zulke verschillende achtergronden en ook culturele achtergronden, maar ook genetisch, ook erfelijke achtergronden, deel uitmaken van, of burgers zijn van één en hetzelfde rijk. Ze maken niet deel uit van één en hetzelfde volk, maar ze maken zijn burgers van één en hetzelfde rijk. Dat is echt helemaal wat anders. En ze worden geacht allemaal te leven onder dezelfde wetten. En daar zit het probleem, want de wetten die voor de een goed zijn, zijn voor de ander niet goed. En andersom, dat is je grote probleem. En dus valt er dan niks meer te regelen, zo zit het in de praktijk. Ik bedoel het niet als kritiek op wie dan ook, want dan sta ik op het standpunt, dit is mijn wereld niet, ik hoor er niet bij. Zie? Toch? We zijn burgers van dat rijk in de hemel, heet het dan ergens? Nou ja, in een wat modernere vertaling, maar het is wel wat het is. Hè? Als je dingen zo beziet, dan zie je toch inderdaad dat dingen zich ontwikkelen op een wijze die volstrekt ingaat tegen Bijbels, tegen wat in de Bijbel bekendgemaakt en geregeld is. Zo is dat nou eenmaal. En daarna kunnen we oeverloos en nog weken discussiëren en zeggen, maar wat moeten die mensen dan die toevallig wonen in een land waar helemaal waar je eigenlijk niet leven kan, waar geen regen valt, al 3 jaar niet. Dan zeg ik, nou ja, als 3 jaar geen regen gevallen is, kun je natuurlijk altijd nog, hoe heet dat spul, opium of zo, heroïne, en dat spul kun je nog altijd kweken en de hele wereld mee volhouden. Hè? Moet ik het uitleggen wat ik nu zeg? Nee, toch? Nou goed, dat is de eerste reactie, maar dat is niet zo'n aardige. Maar de andere reactie is, nou ja, als men in zo'n land woont, men zou het beste tot geloof kunnen komen in de Heer Jezus Christus, want die heeft beloofd voor de zijnen te zullen zorgen. En dan heb ik nog één dooddoener dan even, het is gratis, dus één dooddoener nog even vanavond. Is, als Allah dan zo'n goede God is, waarom geeft hij zijn volk dan niet wat meer regen, zodat het wat gezonder en vruchtbaarder wordt, zodat die mensen ook wat vrolijker uit hun ogen kijken, en al dat soort dingen meer? Nou ja, over onze God hebben wij, christenen, dan toch niet te klagen. Tot op heden. Wij christenen, tot op heden bedoel ik, hè? Je zegent ons toch? Ik ben er stellig van overtuigd dat wat wij dan populair noemen de zegeningen van de westerse wereld, rechtstreeks gevolgd zijn van dat God de zijnen zegent. En naarmate die zijnen er niet meer zijn, wat eigenlijk niet kan, mevrouw, maar naarmate de zijnen er niet meer zijn, zal ook dat ophouden. En die kant gaat het natuurlijk hardop. Want indien gij in het geloof niet blijft, zult ook gij afgesneden worden. Hoe vindt u die? Uit Romeinen 11. En ik ruk hem niet uit zijn verband, want daar gaat het over. Nou goed. In elk geval doet aan de grondregel niks af. Praktische omstandigheden zijn soms wat ingewikkeld. Maar goed. De grondregel is, God heeft die overheid ingesteld als zodanig. En waar het mogelijk is, waar wij niet in de problemen komen met onze onderdanigheid aan de Heer, zouden wij inderdaad de menselijke overheid onderdanig zijn. Dat is het dan, lijkt me ook niet zo moeilijk. En verder, met vragen erover moet u bij de wenswinkel terecht of zo is, niet bij mij. Maar het gaat om het algemene principe. Maar het is nodig onderworpen te zijn, staat hier dan. Nog even een keer vers 1. Alle ziel zijn de machten overaangesteld onderworpen. Heb je dat? Onderworpen. En wat lazen wij in Titus 3, vers 1? Vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn. Dat is hetzelfde als onderworpen zijn. Met die uitdrukking hoeven wij geen problemen te hebben. Maar dan lees ik er nog even een paar, want we hebben nog zo'n uitspraak hieromtrent in 1 Timotheus 2. Vanaf vers 1, ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want of wij een gerust en stil leven hebben, is voor een belangrijk deel afhankelijk van van de nationale omstandigheden. Als je in oorlogen betrokken wordt en al dat soort dingen meer, ja, dan is het moeilijk een gerust en stil leven te leiden. Maar de bedoeling is dat Gods kinderen een gerust en stil, rustig, vredig leven zouden leiden. En het is mooi als de overheid daarvoor zorgt. Toch? En daarom eventueel bidden wij daarvoor, dat staat hier ook. Niet opdat het goed mogen gaan met ons land als zodanig, maar opdat wij, u en ik, wij gelovigen, opdat wij een gerust en stil leven mogen leiden. Dat anderen dat dan wellicht ook hebben, wel, het zij zo. Dat verdienen zij net zo min als wij, dus dat maakt toch geen verschil verder. Maar dit is de bedoeling. En daar is een overheid voor nodig. Als die er niet zou zijn, namelijk, dan, ik denk dat we dan flink in de problemen zaten. Hè? Moesten we alles zelf regelen. Nou, liever niet. Nou doen zij het. We zijn er niet tevreden over, want we zijn Hollanders. Zij ook. En, nou goed, dan begrijpt u alles in één keer dus weer. Maar niet te min, ik ben blij dat ze het doen. En wij hebben een gerust en stil leven, kun je rustig zeggen. Want ook vanavond komen we hier gewoon in alle vrijheid bij elkaar. En als er iets misgaat, dan bellen we. Dan komt meteen de politie om de orde te handhaven en zo, toch of niet? Heb ik tenminste altijd geleerd. Nou goed, dan heb ik nog zo'n uitspraak. En dat is de laatste van de reeks, geloof ik. Dat is 1 Petrus 2... Zijt dan dus alle menselijke ordening onderdanig, om des Heren wil, hetzij de koning als de opperste machthebbende, hetzij de stadhouderen. Ik moet nou meteen denken aan het derde stadhouderloos tijdperk. Maar toen koning hadden we toen ook niet, of wel? Of het moet een Spanjaard geweest zijn toen, maar dat weet ik niet meer precies. Maar u begrijpt toch waar het over gaat. De koning, stadhouder betekent gewoon degene die de koning vertegenwoordigt. Zijn steden, zijn plaatshouder in de zin van vervanger. Maar men zou hen onderdanig zijn. Weet u wat we nog niet gelezen hebben? Dat men gehoorzaam zou zijn aan de overheid. Ik zeg dat met opzet, omdat het dikwijls wel zo opgevat wordt, maar zo staat het er niet. Er staat er trouwens nergens. Onderdanig wil zijn, dat is de algemene positie die men inneemt. Of men ook echt gehoorzaam is dan in alles. Nee, het kan zijn dat men de overheid ongehoorzaam is en toch onderdanig. Dan kom je nog in de problemen. Met die overheid, maar in ieder geval niet met de Heer. En daar gaat het maar om. Die heb je toch tot zoveel niet. Onderdanen spreekt over een onderworpen positie, die men zich bewust is en daarnaar handelt. Of men dan ook in alle dingen gehoorzaam is, Ja, dat hangt er vanaf wat men als christen naar de Heer toe kan verantwoorden. Want die dingen zijn wel eens strijdig. En in dat verband, maar die zoek ik nou maar niet op. Ik heb hem geloof ik uit het hoofd al geciteerd. Maar in dat verband zouden we terechtkomen bijvoorbeeld in Handelingen 4. Waar Petrus en Johannes voor het Sanhedrin gedaagd worden. Nou ja, ze waren gevangen genomen omdat ze liepen te evangeliseren. Dat is vandaag ook in Jeruzalem nog steeds verboden. Ja, al wordt de stad uitgebreid gesteund en de staat ook door christenen die voor Israël zijn. Niettemin, zei ik wat leuks? Nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk, maar goed. Evangelisatie in Israël is absoluut verboden. En er wordt nauwlettend op toegezien, zeker in Jeruzalem. Maar goed, niettemin, dat wilde het Sanhedrin toen ook niet hebben. Dus Petrus en Paulus werden opgepakt en die werden voor het Sanhedrin gehaald enzovoorts. En tot hen werd gezegd, we laten jullie gewoon weer vrij. Maar het is vanaf nu verboden om te spreken in de naam van die Jezus. Want, zei Petrus, in zijn naam doen wij dit. Maar het werd verboden. En toen Petrus, misschien is hij in lachen uitgebarsten, dat weet ik niet. Maar hij zei, wij kunnen niet anders dan daarover spreken en in zijn naam spreken. Wij kunnen niet anders. Bovendien, hij zegt, het is nou eenmaal zo, men moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Als je tegen mensen de evangelie wil brengen, dan moet je hier en daar echt wetten omduiken, hè. En word je een smokkelaar? Toch niet? Katssmakkeler. Ja. Brother Andrew. Maar zo is dat inderdaad. Zo gaat dat ook. Maar gehoorzaam zijn zit er dus niet altijd in. Als ik nu terugga naar Titus 2, dan lezen we daar die tekst opnieuw. En dan staat daar, of Titus 3 was het, hè? Vermanen hen dat ze aan de overheden machten onderdanig zijn. En daarna staat er dat zij, en ik aarzel altijd bij het lezen, maar wat er echt staat is dat zij gehoorzaam zijn. En niet dat zij hun gehoorzaam zijn. En de vertalers denken, hé, dat woordje dat zou er eigenlijk tussen moeten. Dan hebben we het ertussen gezet. En als ik het lees, denk ik, hé, dat woordje hoort er helemaal niet tussen. Al stond het recht opgeschreven, dan nog zou ik mijn bedenking hebben van, hé, dat kan toch niet? En dat kan ook inderdaad niet. Het gaat in het algemeen om gehoorzaam zijn, dat wil zeggen bereid tot luisteren. En daarmee onderwerping. En dat het niet meer gaat, of in ieder geval langzamerhand toch niet meer gaat over die overheid, die overheden en machten, mogen in elk geval blijken uit de volgende zin. Namelijk, dat zij tot alle goed werk bereid zijn. En dat goede werk, dat weet u langzamerhand wat dat is. Dat is werk, niet zonde en misdaden waarin wij eertijds gewandeld hebben, maar het zijn uit Efeze 2 vers 1, maar die uit hoofdstuk 2 van Efeze vers 11. Namelijk, goede werken welke God voorbereid heeft, omdat we daarin zouden wandelen. Goede werken, zeg ik altijd populair om het samen te vatten. Goede werken zijn werken waarin God verheerlijkt zal worden. Dat staat er namelijk bij de eerste keer en de laatste keer dat de term in het Nieuwe Testament genoemd wordt. Maar daar houd ik het maar op. Goede werken zijn werken tot heerlijkheid Gods. Als de mens in het algemeen en dus de gelovige in het bijzonder geroepen is om de Heer te dienen, dan zal u begrijpen, dat zijn de goede werken. Zie? En daar gaat het om. Het zijn niet werken die ons van overheidswegen worden opgelegd. Die vallen buiten deze categorie. In elk geval deze categorie van goede werken. Met andere woorden, in het eind van vers 1 gaat het in elk geval al niet meer over die menselijke overheid. En als het in die zin daar al niet meer over gaat, waarom dan al niet één zinnetje eerder? Namelijk dat zij gehoorzaam zijn. Gehoorzaam waaraan? Nou, als er niks bij vermeld staat, weet u toch zo zonder meer. Waaraan? Of aan wie? De Heer uiteraard en zijn woord. Daar gaat het om. Zie? En als u zegt, maar waarom staat het zo kort achter elkaar allemaal dan? Waarom staat het bij elkaar? In één vers. Maar goed, die versindeling is nu helemaal niet van Titus. En ook niet geïnspireerd. Zover ik weet. Hè. U kunt dus vragen, waarom staan die dingen dan toch in één adem? Wel, dat is makkelijk genoeg. Omdat ze alle drie spreken over een bepaalde gezindheid. Namelijk een bereidheid tot dienen. Bereid het tot nederig te zijn. Want Petrus zei niet alleen, maar zou de overheid onderdanig zijn. Petrus zei, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Onderwerpt u dan goden en de duivel zal van u vliegen. En al dat soort uitspraken weer achter elkaar zo uit het hoofd. Zie? Dat is waar het over gaat, algemene gezindheid. Niet alleen naar de Heer, en ook niet alleen naar onze broeders en zusters, waarin de een de ander uitnemender zou achter dan zichzelf, en zo verder. Maar ook inderdaad naar de wereld en naar de menselijke overheid. Waarom? Wel, het mag dan zo zijn dat wij een positie ontvangen ver boven die overheid, en dat we in de hemel gezet zijn, en dat is heel wat hoger dan, Maduro, dan Den Haag. Hè? Nou goed, dat mag dan zo zijn. Niettemin zijn wij in deze wereld dus vreemdelingen en bijwoners. Die positie namelijk telt in deze wereld helemaal niet. Voor zover wij een titel hebben, zal ik dan maar zeggen, en in de adelstand verheven zijn, dat kan wel zijn, maar al die titels gelden hier in Nederland in elk geval niet. En dus zijn we hier gasten en bijwoners op de aarde. En vroeger hadden we het dan over pelgrims. Voorbijgangers. En dat is wat we zijn. Wij gaan hier voorbij. Wij hebben trouwens hier ook geen blijvende stad. En alles gaat hier voorbij. Wij ook. En we zijn ons dat bewust. Wij horen in deze wereld ook niet thuis. En daarom past ons bescheidenheid. Je kunt dan het beste ook maar een low profile houden. Het zoiets, hè. Als je niet al te veel opvalt enzovoort. Begrijp je me goed? Als je in het publiek het evangelie gaat prediken, val je toch op. Maar in het algemeen, het past ons om ons als gelovigen bescheiden te gedragen. Omdat we hier vreemdelingen zijn. En bovendien, waarom zouden we verbeelding hebben? Wij zijn ook maar zondaren. En uit genade zalig geworden. Uit genade zijn wij wie wij zijn. Hè? Toch? Door genade ben ik wat ik ben, zegt de apostel Paulus dus. Dus doe maar rustig aan, onze tijd komt nog. En dat is ook wat de apostel Paulus zegt. Het komt allemaal nog. Daar zien we uit. En in afwachting daarvan zouden wij de overeen machten onderdanig zijn. We zouden in het algemeen gehoorzaam zijn. En in het algemeen bereid tot alle goed werk. Dat wil zeggen, nederig en bescheiden zijn, dat is wat het is. En niet alleen naar de overheid, maar naar iedereen. Zie? En daarna staat er dan nog vervolgens dat zij niemand lasteren. Want ja, u weet wie de lasteraar is van de beginnen. Hè? En de grote leugenaar ook. Zodat je meteen weet waar de Koran eigenlijk vandaan komt. Nou ja, het is onze God die daarin gelasterd wordt, in elk geval. Kijkt u me nou aan? Dat is toch zo? Of wat? Ik kan moeilijk zeggen, lees dan de Koran, want dat kan ik u beter toch maar niet aanbevelen. Maar let u niet om het stiekem te doen natuurlijk, dat doe ik namelijk ook. Dus, ja, dat is bij gelegenheid wel verhelderend. Er staan dingen in die vele momentanen zelf niet weten. Zoals in de Bijbel zoveel dingen staan die vele christenen niet weten. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar dat zij niemand lasteren, want dat is wat de duivel doet. Hè? Meteen de woorden van God in twijfel trekken en God beschuldigen van valse bedoelingen enzovoort. Meteen in de hof al, weet u wel. Nou goed, dat ze niemand lasteren, dat zouden wij dus niet doen. De hele wereld is vol met lastering. We zouden geen vechters zijn, zo van altijd opkomen voor van alles en nog wat enzovoorts. Helemaal niet. Maar we zouden bescheiden zijn. Bescheiden, wij kennen het woord niet meer. We realiseren ons dat dikwijls niet. Maar bescheiden zijn wil zeggen dat we afgescheiden dan wel onderscheiden zijn van. ergens niet bij horen. Ik heb eens iemand uit horen leggen, die legde niet het woord bescheiden uit. Die zei, nou ja, eigenlijk betekent het woord uw inschikkelijkheid. Maar ja, ik vrees dat niemand weet wat dat betekent. Behalve op de verjaardag, weet u wel, schikken ze een beetje in, want bij nader inzien is tante Marie toch gekomen, hè? Helaas. Maar goed. Want die heeft 2 stoelen nodig. Ja, dat wordt allemaal. Nou ja. In elk geval, schikken ze een beetje in wil zeggen dat je je ruimte beperkt zou houden. Zie? En dat is precies wat bescheiden zijn letterlijk betekent. Je hoeft er niet een ander woord voor in de plaats te zetten. Dat wil zeggen afgescheiden zijn van ruimte laten voor anderen enzovoort. En daarom is het tamelijk synoniem met begrippen als onderdanig zijn en gehoorzaam zijn enzovoorts. Bescheiden zijn. Alle zachtmoedigheid bewijzen, dat is net zo'n woord trouwens, want een zacht gemoed is immers een ontvankelijk gemoed. De gedachte is dat in ons gemoed wij ruimte en plaats zouden hebben, ook voor anderen. Nee, in de eerste plaats voor het woord van God. Je weet toch wat een gemoed is? Dat is het hart. Dat is de inwendige mens. Zalig zijn de zachtmoedigen, zei de Heer. Maar het is natuurlijk gewoon synoniem voor zalig zijn de gelovigen. In wier zachte gemoed, in wier ontvankelijk hart het woord van God geschreven dan wel geplant wordt. Heb je dat? Zacht gemoed. Het is wat plastisch, je kunt het indrukken. Je kunt er wat inzetten, dat is wat het is. Ja, dat is zachtmoedigheid. Men moet het ook wel een ruim hart hebben. Ja. Nou goed. Alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Geef andere mensen de ruimte. Voor ons in Nederland is dat een hachelijke onderneming. Want we hebben allemaal al zo weinig ruimte. En ik bedoel niet in vierkante of kubieke meters. Hoewel dat in de eerste plaats. Maar het gevolg daarvan is dat we inderdaad weinig ruimte hebben. Zal ik gedacht zijn hoe lang ik erover gedaan heb om van Almere naar Harmelen te komen vandaag. En ik weet niet hoe lang u erover gedaan hebt om hier te komen. Maar het viel niet mee natuurlijk, hè. Want ze laten je geen ruimte, hè. Niet dat er met opzet gebeurt, maar zo is het nou eenmaal. Dat is een probleem. Maar niettemin, wij zouden mensen ruimte geven. We zouden ons dat ook bewust zijn dat het zo werkt. Een mens heeft namelijk ruimte nodig. Je mag het niet zeggen, omdat het sinds een jaartje of 50, 60 heet, hebben we daar alleen maar een Duits woord voor. Hè? Het heet Lebensraum, heet dat. Toch of niet? Maar goed, het is echt een belangrijk behoefte van de mens, levensruimte, ook ruimte om te denken, ruimte om te kunnen doen en denken wat men wil, enzovoorts. Hè? Wat hier staat is niet zorg dat je die ruimte krijgt, want er staat zorg je dat je die aan anderen geeft. In de hoop dat anderen het ons ook geven, maar zo niet dan niet natuurlijk. Maar ja, zo werkt het. Dus zij niemand lasteren, geen vechten zijn, bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen, niet alleen maar jegens de gelovigen, eventueel dus ook jegens de Mohammedanen, dat is inderdaad zo, ja, precies. Ja, wie zou ook zijn, natuurlijk. Daar is een goede reden voor, vers 3. Want daar staat, want ook wij waren eertijds onwijs. Waarmee we zien dat die andere mensen dus onwijs zijn. Maar dat hebt u al eens vaker van me gehoord, dat ik dat vermoeden had. Maar nou hoor u het ook eens van een ander. Hier staat het. Ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Ik begrijp dat dat lang geleden is voor u, dat u nog zo was, maar serieus, zo waren wij ook, gewoon mensen namelijk. Zie? En voor zover het nu anders is, is dat de uitwerking van het woord Gods en de genade Gods en van de geest Gods, dan wel het leven van Christus in ons. Daar gaat het om. Nou goed. Dat ik moet even een paar dingen voorbij laten gaan. Ja. Ik heb eens een verkoper gekend. Die zegt, ik heb eens lessen gehad in verkooptechniek en al dat soort dingen meer. En hij zegt, er zijn verschillende manieren, benaderingen, waarmee je een klant tegemoet kunt treden. En zeker als hij klachten heeft, enzovoorts. Maar zegt hij, een van de methoden die ik geleerd heb, is de zogenaamde Leger des Heils methode. Die heet officieel zo. Leger des Heils methode. Dat is als iemand zegt van ja, maar over een bepaald product wat je verkopen wil. Ja, is het, maar het is toch zus en tussen zo en dat is toch niet bruikbaar. Dan zeg je tegen zo iemand, ja, dat dacht ik vroeger ook. Dat is de Leger des Heils methode. Hebben jullie nog? Dat is wel een goeie. Ontleend aan, maar zo kom ik er natuurlijk op. Ja, wij waren vroeger ook zo. Zondaren en dat soort dingen meer. Maar als het goed is, is er het een en ander veranderd. Zo is dat. En soms vraag ik me af of men de Leger des Heils methode nog kent. Bij het Leger des Heils bedoel ik. Maar dat te zeggen. Nee, ik ben serieus. Niet om kritiek te hebben, maar... Goed. Maar wij waren eertijd zo. We zouden begrippen voor die wereld. We zouden dat kennen en herkennen. Zeggen, ja, nou ja, zo is het helemaal. Wij kunnen er wel kritiek op hebben, zeggen dat het anders moet. Maar het heeft natuurlijk geen enkele zin. Wat er anders zou moeten... Nee, laat ik het anders zeggen. Hoe komt het dat wij dat dan nu niet meer zijn? Voor zover dat dan in de praktijk zo is, hè? Maar goed, laten we het daar maar even op. Hoe komt het dat het bij ons anders is? Dan weet je meteen wat die mensen nodig hebben. En wat de wereld in het algemeen, de natuurlijke mens, nodig heeft. Zie? Wel, men heeft de Heer nodig. Men heeft de waarheid, het woord der waarheid. Dan wel, hij die de waarheid is, heeft men nodig. Daar gaat het om. En anders is er niks aan te doen. Zie? En daarom past ons deze bescheidenheid, deze ingetogenheid, of hoe het maar heet, maar zachtmoedigheid enzovoort. Want dat wij anders zijn geworden is alleen uit de genade Gods. En dat is precies wat anderen nodig hebben. En wij zouden het hen geven. Genade bewijzen. Ook daar waar die genade die wij hen geven bepaald niet leidt tot hun bekering of tot hun wedergeboorte. Het principe verandert er niet mee. Wij prediken de wereld niet wet, maar genade. Als je begrijpt wat ik bedoel. Natuurlijk gaat het slecht met Nederland. Maar om dan te zeggen dat ze zich onder de 10 geboden moeten plaatsen, denk ik, nou, dat is wel wat weinig, die 10, in de eerste plaats. En daarna denk ik, ja, maar dat heeft ons niet geholpen, die 10 geboden niet. Wat zou het Nederland helpen? Wat men echt nodig heeft, is de Heer, het woord van God, het evangelie. Dat zou men prediken. Veel makkelijker methode trouwens dan het oprichten van een politieke partij of zo. Huh? Waar die stoelen ook niet al te stevig zijn, zal ik maar zeggen. Maar goed, dat even terzijde. Nee, het zijn tragische dingen, maar ze houden ons toch wel bezig, ja. Huh? Je ziet hoe het werkt. Nou goed. Nee, want, vers 4, maar wanneer de goede tierenheid van God verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt. Uit zijn genade, staat er ook, en door zijn rechtvaardigheid en naar zijn barmhartigheid. En dat is dus wat wij ook anderen zouden bewijzen, zouden geven. Genade, barmhartigheid en hoe het allemaal maar heten mag. En wij kunnen het ons permitteren om de eenvoudige reden dat wij helemaal niks te verliezen hebben. Wat wij te verliezen hadden, zijn we al kwijt, toch? En wat wij nu hebben, hebben wij van de Heer ontvangen en dat raken wij nooit meer kwijt. Zo zit dat in elkaar. Zie? En daarom hoeven we ook geen vechters te zijn of lasteraars. Of hoeven we ook niet onszelf te bewijzen of wat het ook maar is. Integendeel, voor ons is alles geregeld van Gods wegen enzovoort. En dat kan voor andere mensen ook. Maar wanneer de goede tierenheid van onze God, onze zaligmaker... En zijn liefde tot de mensen verschenen is. Dat is een uitdrukking die wij inmiddels min of meer kennen. Want we hebben bij die gedachte al stilgestaan naar aanleiding van hoofdstuk 1 vers 2. En daarna waarschijnlijk ook weer naar aanleiding van hoofdstuk 2 vers 11. want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dus ja, ik kan er eigenlijk nou niet meer op ingaan. Kun je elke keer hetzelfde verhaal vertellen. Maar waar het om gaat is om deze schriftplaatsen, maar nog zoveel andere van gelijke strekking, die verwijzen naar, en dan citeer ik dan maar uit Handelingen 17 ongeveer, want die hebben we toen ook aangehaald, waar sprake is van de tijden der onwetendheid. God heeft de tijden van onwetendheid overzien. Uitdrukking slaat op heel de oudtestamentische periode, waarin werk Gods was aangekondigd, of eenvoudiger, waarin de komst van de Messias was aangekondigd, dan wel de uitstorting van de Heilige Geest, dan wel het nieuwe verbond der genade, of hoe dat maar heten mag, of zelfs de komst van het zaad der vrouw, dat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen, enzovoort. Over die dingen gaat het, hè? God die tijden overzien hebbende, enzovoort, verkondigt nu aan alle mensen, alom, en let op nu, verkondigt nu, u weet wel wat ik altijd zeg dan, hè? Het betekent na al het voorafgaande, nou dus, na al het voorafgaande, God verkondigt nu aan alle mensen, alom, dat zij zich bekeren, omdat hij die mens inmiddels aangesteld heeft, die mens die de gehele aardbodem zou oordelen, enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Prediking van het evangelie, dat kan nu openlijk aan alle mensen, iedereen, omdat dat evangelie inderdaad vervuld is. Dat is trouwens, ik weet niet of ik dat ooit gezegd heb hier, dat is trouwens in werkelijkheid ook de echte betekenis van het woord evangelie. Dat kan ik u wel even uitleggen. Evangelie betekent blijde boodschap, maar daar heb je het niet mee gehad. Want als je de term gaat opzoeken in het Nieuwe Testament, maar meer nog in het Oude Testament, bazar, weet je veel, dan zal blijken dat het soms zelfs vertaald wordt met goede boodschap en het brengen van een goede boodschap en de brenger van de goede boodschap of het goede boodschappen. En een enkele keer laat men dan toch in de vertaling het woord goede weg, om de eenvoudige reden dat men het goede van de boodschap niet inziet. De vertalers niet namelijk. En dat is ook wel terecht, omdat het niet altijd goed is, die boodschap. Maar het heet de goede boodschap, in het algemeen zo vertaalt men het, bij gebrek aan een betere vertaling. Want het gaat om een boodschap waarop men zit te wachten. Waarom is de boodschap goed? Omdat die verwacht werd. Het Bijbelse voorbeeld, als u de term in het Hebreeuws opzoekt, of in het Oude Testament, kom je hem vanzelf tegen. De gedachte is bijvoorbeeld die van dat een kind geboren zou worden. Daar wacht je dan toch in ieder geval met tamelijk grote zekerheid een maandje of 9 op, heeft men mij verzekerd. Maar goed, en als dan het kind geboren wordt en de boodschap wordt gebracht, dan is dat evangelie in het Grieks of bazar of bazar in het Hebreeuws. Dus de goede boodschap. Meestal noemt men dat ook een blijde boodschap. Maar in sommige omstandigheden misschien toch is het dat niet. Maar het heet nou eenmaal zo, omdat het de boodschap is waarop men zit te wachten. Het moest een keer gebeuren en men zit te wachten op de gebeurtenis, dan wel de tijding met betrekking tot die gebeurtenis. En evangelie, de term evangelie, is dus van toepassing niet maar op een boodschap die in zichzelf blij is, maar het is de boodschap per definitie dus, hè, waarop men 4000 jaar heeft moeten wachten. Die van het zaad der vrouw, enzovoorts, die de slang de kop zal vermorzelen. En dat is gebeurd in de opstanding van de Heer Jezus. En sindsdien wordt dus dat evangelie gepredikt. En het heet ook een evangelie. En als het in het Oude Testament aan de orde is, dan heet het tevoren. God heeft tevoren aan Abraham het evangelie gepredikt, zeggende: in u en uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Maar het was nog niet echt de prediking van het evangelie, want dan zou het prematuur geweest zijn. Het moest nog gebeuren. Maar altijd is de gedachte dat het evangelie zoals het gepredikt wordt kwam na verloop van tijd. Men wachtte erop. En in het Nieuwe Testament wordt in vele schriftplaatsen dat aangehaald. Namelijk, ik heb ze u allemaal geciteerd, nou niet allemaal, maar een gedeelte. Die van het lam dat voorgekend is geweest van voor de grondleggende wereld, maar dat geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Dat was 1 Petrus 1, dacht ik. Waar dat staat, hè? Komt overeen met God de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu aan alle mensen alom. En dat soort dingen meer. Maar het komt ook overeen met, want de zaligmakende genade Gods is verschenen, 2 vers 11 van Titus, aan alle mensen, enzovoorts. Komt trouwens ook overeen met dat de volheid der tijden is aangebroken, uit Galaten 4, en dat soort zaken. Hè? We hadden trouwens ook een aardige in dat verband, ik meen, in 1 Timotheus, of was het 2 Timotheus? Nou ja, 1 Timotheus 2, dan maar. Maar zoals gezegd, ik heb in het verleden die schriftplaats aangehaald. Althans de belangrijkste, de duidelijkste. Dus ik doe het nou zo uit mijn hoofd hier en daarheen. 1 Timotheus 2, vers 6. Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd, waartoe ik gesteld ben prediker en apostel. Dat wil zeggen, Paulus is gesteld tot prediker en apostel van deze boodschap, en wel op zijn tijd. Zie? Nu het één keer zover is. Nu hij zich gegeven heeft tot rantsoen voor allen. En sindsdien predikt de apostel deze dingen. En hetzelfde vind je ook in 2 Timotheus 1. Het zijn bijna dezelfde woorden als in Titus 3 overigens. 2 Timotheus 1, vers 9, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen, tevoren bepaald, hè? Naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen, doch nu, na pak een beetje dan in ieder geval 4000 jaar, hè? Van Adam tot Christus, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en onverderfelijk leven aan het licht heeft gebracht, en daartoe ben ik gesteld een prediker en apostel vanzelf. En zo verder. Zie, en zo zijn er talloze schriftplaatsen meer met volstrekt dezelfde betekenis en strekking. En ik ga dus maar gewoon terug nu naar Titus 3. Vers 4, maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en daarmee zijn liefde tot de mensen verschenen is, dat wil zeggen zichtbaar gemaakt is, aan het licht schijnsel verschenen, in het schijnsel gebracht is, aan het licht is gebracht, maar dat was de term uit Timotheus, hè? Leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En deze tekst zou je ook ogenblikkelijk leggen naast Romeinen 5. God echter bevestigt, namelijk demonstreert en bewijst zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Daar kwam het een en ander tot stand. Daar werden de beloften als het ware vervuld. Maar de plaatsen waar dat staat, dat beloften vervuld zijn, die zeggen natuurlijk ook precies hetzelfde, hè? En ja, die probeer ik te vermijden dus, hè? Die uit Johannes 1. Omdat ik dan nog meer moet uitleggen. Maar in Handelingen 2 bijvoorbeeld, de eerste openlijke prediking van het evangelie, op de bekende Pinksterdag, besluit Petrus met zijn toespraak en hij zegt, want u komt de belofte toe en alle die verder zijn. Het was dus beloofd. En een paar versen eerder al zegt hij, nou ja, wat beloofd was, was de Heilige Geest. En de eerste die hem ontvangen heeft, is de Heer Jezus. En wel in zijn opstanding, zegt hij. Als u daar vragen over hebt, moet u dus bij hem terecht. Ja. Maar hij zegt dat in elk geval, daar gaat het maar om, hè. En als we de eerste openlijke toespraak van Paulus lezen, dat is in Handelingen 13, zegt hij weer precies hetzelfde. Hij zegt dat God de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft, vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen hij de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt. Hetzelfde verhaal. Het is beloofd, maar het is inmiddels vervuld. En dan weer terug, echt terug naar Titus hoofdstuk 3. Toen dat gebeurd is dus, wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, begrijp je me goed, hij had de mens altijd lief. Het was altijd de bedoeling dat de mens zou zalig gemaakt worden, volgens zijn eeuwig voornemen, dan wel plan der eeuwen, dan wel van voor de nederwerping der wereld, of hoe het allemaal maar heten mag. Maar het is pas verschenen, dat was aan het licht gebracht, gedemonstreerd, of wat er maar wezen mag, in de dood en opstanding van Christus. En wanneer dat gebeurd is, vers 5, heeft hij ons zalig gemaakt. Zie? Nou ja, goed, de nadruk ligt heus niet op, heeft hij ons zalig gemaakt, zoals ik het nu lees. De nadruk ligt op, niet uit de werkende rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid en naar zijn genade heeft hij ons zalig gemaakt. Hè? Dat is wat hij werkelijk zegt. En daarmee sluit de uitdrukking ook aan bij de voorgaande verzen. Het is niet onze verdienste dat wij niemand laster en geen vechters zijn en bescheiden zijn en zachtmoedig. Als het goed is, zijn dat de vruchten van de geest. En is het dus zijn werk in ons, waartoe wij ons beschikbaar zouden stellen. Uiteraard. Maar niettemin is het waar. Hij heeft ons zalig gemaakt. En inderdaad, niet wij hebben ons zalig gemaakt. Dat is ook het grote verschil tussen geloof en godsdienst. Hè? Toch? De bedoeling van godsdienst is dat de mens zichzelf zalig maakt. Waarna het ieder vrij staat te verstaan wat hij wil onder dat woord zaligheid. Voor vele mensen is dat weer wat anders. Maakt verder toch niet uit, want het werkt toch niet. Hè? Men komt niet bij het gestelde doel en dan maakt het ook niet uit wat het gestelde doel is. Religie brengt de mens niks, zie. Maar geloof heeft rechtstreeks van doen met het werk dat de Heer zou doen. Waarop wij ons vertrouwen. Geloof namelijk, hetzelfde woord in alle grondteksten. Geloof, vertrouwen. Waarop wij ons vertrouwen gesteld hebben, het werk Gods. Hij heeft ons zalig gemaakt. En daarom zeg ik altijd, daarom zijn wij niet godsdienstig of religieus in de normale betekenis van de term. En dat is de enige echte betekenis van de term. Wij zijn ervan verlost. En dat maakt ons tot gelovigen. Het probleem is, daar ben ik eigenlijk pas kort geleden achtergekomen. Het waren inderdaad de Mohammedanen die de term geloof gejat hebben. En met groot succes, want over heel de wereld denkt men dat geloven wil zeggen religieus zijn, godsdienstig zijn. Ja. Maar zij hebben de term gejat met hun nieuwe religie, dat hebben ze een geloof genoemd. Ze beschouwden zichzelf als gelovigen, waarmee dus ook duidelijk gedemonstreerd wordt dat zij de natuurlijke opponenten zijn van de christenen en dus van Christus. Anders zouden ze de term nooit gebruikt hebben. Het gaat over religie, godsdienst of gewoon dienst. Zo heette het altijd. En wij zijn niet godsdienstig, wij geloven. En toen kwamen zij met de religie, dat hebben ze geloof genoemd. En zij waren de gelovigen, de muzelmannen, dan wel de moren, zoals ze in de tijd werden aangeduid. Zie? En sindsdien heeft de verwarring toegeslagen en noemt men elke religie een geloof. Terwijl het in werkelijkheid het precies, maar dan ook precies, het tegenovergestelde is. Ja. Ja, je ontkomt er niet meer aan, maar wij spreken dat onder elkaar dus toch even af. Hè? Want zo gebruikt de Bijbel de termen. En daar gaat het om hoe de wereld het verder doet, ja. Die spraakverwarring van die wereld onder Babel, overdrachtelijk gezegd dan, ja, daar doe je toch niks tegen. Hè? Dus terug naar het vers. Hij heeft ons zalig gemaakt en niet wij. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. Terwijl ik het vers lees, denk ik natuurlijk aan Efeze 2, hè? Die ken u toch, hè? Er staat bijna precies hetzelfde. Nou, er staat precies hetzelfde, maar met wat meer woorden. Want daar staat vanaf vers 4 van Efeze 2. Maar God. Leuk, dan heb je diezelfde tegenstelling weer tussen wat de mens doet en wat God doet. En tussen religie en geloof. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Dezelfde termen dus als uit Titus. Ook toen wij dood waren door de misdaden waarin wij wandelden volgens vers 1 enzovoorts en 2. Die God heeft ons levend gemaakt, staat er. Leuk, hè? Niet ons leven verbeterd, niet ons leven veranderd. Zo kijken wij het tegenaan. Het is ook niet helemaal verkeerd om het zo te formuleren. Maar het is veel fundamenteler. Wij waren namelijk dood. Zoals vers 1 en 2 zeggen, waarop dit teruggrijpt. En God heeft ons levend gemaakt. Met. Let op, niet zozeer door of zoiets. Maar met Christus. Hè? Door kan ook. Maar dat is een wat zwakkere uitdrukking. Zoals Petrus gebruikt in 1 Petrus 1. God heeft ons wedergeboren. Vers 3 van 1 Petrus 1. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Christus. Hoezo door? Wel, zegt Paulus, met. Want met dat Christus werd opgewekt, kwam dat nieuwe leven tot stand. Leven van een nieuwe mensheid, een nieuwe schepping, waarvan Christus het hoofd is. Dus Romeinen 5 vers 12 en wat er verder volgt. Onder andere dan. En dat leven hebben wij ontvangen. God heeft ons mede levend gemaakt met Christus. En dan staat er tussen haakjes, nou ja, uit genade toch. He? Uit genade zijt gij zalig geworden. Het is niet ons eigen werk of verdienste. God heeft het gedaan. En als iemand zijn verdienste is, is zijn verdienste. Hij heeft dat gedaan. En dan komt de apostel erop terug. Leuk, want dan kan hij de zin herhalen. Het is leuk als je ergens op terugkomt. Kan ik nog een keer zeggen. Vers 6. Hij heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet, dat wil zeggen tot rust gebracht en een positie gegeven, want dat is wat zetten is. Het is doen zitten. En zitten wordt in het Hebreeuws, als het even kan, vertaald met rusten. God rustte op de derde dag. Hij ging zitten. Hij hield op met zijn werk. Begon niet bij te komen van zijn werk, zoals velen het interpreteren. Nee, hij hield gewoon op met werk en ging zitten. En later kom je hem nog een keer tegen in Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, ga hier maar zitten. En daarna aangehaald in Hebreeën. En daar staat het, hij is de rust ingegaan. Als commentaar op die Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand. Hij is de rust, dat is wat het is. Hij is de rust ingegaan. En opgehouden met werken en in de rust ingaan en heeft een positie ontvangen, in dat geval op de troon enzovoorts. En hetzelfde geldt voor ons ook. En daar gaat het hier trouwens ook over. Heeft ons mede opgewekt, heeft ons mede gezet in de hemel, in en dus inderdaad samen met Christus Jezus. En daarna staat er, dat heeft hij gedaan, opdat hij zou demonstreren, aan het licht brengen, zou doen verschijnen, kortom betonen. Omdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, die trouwens bij de opstanding van Christus begonnen zijn. Toekomende eeuwen, jazeker. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade, komt hij weer. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Het is zijn werk en bovendien zijn genade, zijn goede tierenheid. En zoals we van de zomer besproken hebben, zijn werk, ja, zijn geloof in de eerste plaats. Die is nog moeilijker, want het weet helemaal niemand meer. Huh? Kun je ook alleen nog maar in het Nederlands in de Statenvertaling terugvinden. En omdat niemand het meer begrijpt, kom je het in latere vertalingen dus helemaal niet meer tegen. Het is gewoon wegvertaald. Maar het is wel degelijk zo. Door zijn of uit zijn geloof kwamen zijn werken voort. En daaruit zijn wij zalig gemaakt. Heel fundamenteel, dus uit zijn geloof. Wij die uit het geloof van Jezus zijn, heet het dan, onder andere. Maar goed, maar niettemin, vers 8, uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden, en niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zalig geworden zijt, niet uit de werken zijt gij zalig geworden, opdat niemand roemen, want wij zijn zijn maaksel. Het is met opzet dat ik er steeds tussendoor roep, zijn wij zalig geworden? Want dan kom je niet meer op het tamelijk naïeve, zeg ik het nog netjes, idee om te denken dat hier staat dat het geloof Gods gave is. Zo van, gij zijt uit genade zalig geworden door het geloof, en het geloof is niet uit u, het geloof is Gods gave. Dan ben je weer terug bij alle wereldgodsdiensten. Want godsdienst komt uiteindelijk toch, zet de mens wel aan tot activiteit, maar uiteindelijk is het fatalisme. Omdat men donders goed weet, sorry voor de uitdrukking, dat er niks aan te doen valt en dus moet men gaan zitten wachten wat God regelt. En zelfs christenen kijken er zo tegenaan, hoor. Ja, zeker wel. Met allerlei leringen, maar dit is er één van. Ze nee, God moet het je geven. Ja, je moet tot bekering komen, maar God moet het je geven. Natuurlijk moet je geloven, maar dat kan je niet zomaar doen. God moet het je geven. Maar dat is natuurlijk onzin. Want lees uw Bijbel maar. De hele Bijbel staat vol met oproepen aan de mens in het algemeen en aan Israël in het bijzonder, dat men zou geloven. En God neemt de mens kwalijk als hij niet gelooft. En dan moet je niet gaan zeggen, ja, maar God moet het geloof je geven. Wat een onzin. Dat is nog net het enige wat we God kunnen bieden. Voor zover het iets bieden is dan. Wat we op kunnen brengen, waar een mens van nature toe bekwaam is, gewoon iets te aanvaarden zoals het is. Met het verstand en met het hart, dat is geloof. Er is niks moeilijks aan. Het is gek is dat, er is niks moeilijks aan. Je weet toch hoe het in elkaar steekt? Als een mens niks doet, gelooft hij gewoon. Pas als hij zichzelf bewust wordt en zijn eigen mogelijkheden gaat ontdekken, dan gelooft hij ineens niet meer wat zijn ouders zeggen. Nou ja, misschien wel dat het waar is, maar je kunt natuurlijk altijd proberen om er je eigen ideeën tegenover te stellen. Kijken hoe ver men voor zijn eigen overtuiging gaat. De kinderen zoeken uit hoe ver de ouders gaan voor hun overtuiging. Zien wat het waard is. Dus hij was gewaarschuwd, maar God. Ja. Nee, maar zo zit hij in elkaar. Daarom kun je kinderen leren over Sinterklaas en zo. Dat geloven ze maar zo. Het is verstandiger om ze te leren over de Heer Jezus. Dat geloven ze ook maar zo. Dat is echt waar. Dat is prima, zo hoort het ook. En men zal er zich ook niet tegen verzetten. Zo is het nou eenmaal. Tenzij men hoogmoedig wordt en zegt, nou ja, je kunt de dingen toch ook anders zien en bekijken. Nou goed. Maar dat is wat God van de mens vraagt. Gehoorzaamheid, dat we naar hem luisteren, naar zijn woord. Want dat is wat het is. Hè? En dus, niet uit werken, maar uit genade en door het geloof. En dat niet uit u, maar dat slaat niet op geloof. Het is trouwens technisch onmogelijk. Nou ja, grammaticaal is het onmogelijk. Misschien in het Nederlands kan het, maar in het Grieks in ieder geval niet. Dus het houdt gauw op. Dat niet uit u kan namelijk niet slaan op geloof. En dus laat het toch gewoon op, zijt gij zalig geworden. Het is inderdaad Gods gave dat gij zalig geworden zijt. En gij zijt niet uit de werken zalig geworden, zodat er voor ons ook niks te roemen valt. Het zou heel vervelend zijn namelijk als het wel zo was. Want wij zijn geroepen om zijn genade te betonen. En we zijn daartoe tamelijk onbekwaam, lijkt mij, wanneer wij niet uit genade, maar uit werken zijn zalig geworden. Hoe kun je dan een toonbeeld zijn van Gods genade? Zie? Nou goed. Maar daarna zegt de apostel dus, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, daar gaat het om. Niet uitwerken, maar tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dat is de essentie van onze positie als kinderen Gods. Dan ga ik weer terug naar Titus hoofdstuk 3. Toen het één keer zover was en de zaligmakende genade Gods verscheen is aan alle mensen vanzelf. En dan 3 vers 5. Heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. Dat is een verwijzing uiteraard naar de wet. Want rechtvaardigheid heeft van doen met het handhaven van het recht. En het recht is gewoon de wet. Werken der rechtvaardigheid. Aan een Jood hoef je dat niet uit te leggen, want je weet dat meteen, hè. Je gebruikt die termen daarbij ook inderdaad. Het gaat om rechtvaardigheid die in de wet is, heet zoiets. Hè? De wet der werken, dan wel de werken der wet of de werken der rechtvaardigheid. Maar wij zijn niet zalig geworden uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. Maar naar zijn, en niet eens werken, maar zijn barmhartigheid heeft hij ons zalig gemaakt. Naar zijn barmhartigheid, dat wil zeggen in overeenstemming met zijn barmhartigheid. God die rijk is in barmhartigheid. Naar zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Efeze 2 vers 4 dus weer. Hier staat het ook. Naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Dat is een prachtige uitdrukking. Omdat je die dingen nauwelijks beter, mooier of korter kunt zeggen. Door het bad. Waardoor? Nou, oké, door wedergeboorte dan. En eerst staat er dus een typologische term, bad. En daarna staat er wedergeboorte. Bad der wedergeboorte. Het bad, namelijk de wedergeboorte. Want wedergeboorte is een soort bad, hè? Dat begrijpt u toch. Hè? Het komt de term ook tegen in Efeze 5. En je komt hem via een omweg ook tegen in die term dat wij gedoopt zijn in Christus. Doop, dat is ook verwijzing naar een bad. Maar het hele idee is dat van de dood van de oude mens, uitgebeeld in het ondergaan in het water, en daarna de opstanding van de nieuwe mens, uitgebeeld in het opstaan uit het water. Moeilijk anders een doop hebben, dus ook, ik bedoel ook een ceremoniële doop, anders dan door onderdompeling. Het zou anders een slecht beeld, een slecht type zijn. Waar nog bij komt dat het woord voor doop in het Grieks feitelijk de term is, niet eens voor onderdompeling, want er is een kortere term voor, maar eigenlijk voor doordrenking.